Zien en zoeken. Hierbij deel 5 in de serie Principes van Profetie, waarmee we gelovigen willen helpen om meer dan ooit verbonden te worden met ons hoofd, de Heer Jezus. Dit willen we doen door te onderzoeken hoe een juiste houding ten opzichte van profetie een sleutel kan zijn om zijn inzicht en wijsheid te kennen voor de tijd waarin we leven. Profetie is een geschenk van Hem, waardoor Hij zijn wil en tijden ons bekend wil maken. We weten dat er intense duisternis is in de wereld en dat de verwarring groot is. In Jesaja 9 vers 5 lezen we dat de Heer Jezus, op wiens schouders de heerschappij rust, zowel de wonderbare raadsman is als de vredevorst. Hij weet daarom altijd raad en is de koning van de vrede. Hij gaf zijn vrede, die een andere vrede is dan die van deze wereld, ook aan zijn discipelen. Johannes 14 vers 27. In 1 Korintiërs 14 vers 33 lezen we een interessante tegenstelling die ons kan helpen om in zijn vrede te blijven. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen oorlog en vrede, maar tussen wanorde en vrede, waardoor het duidelijker wordt dat vrede dus direct verband houdt met orde. Door te weten wat God wil doen in deze tijd, kunnen we orde vinden in de verwarring. Door inzicht te hebben in zijn plannen en strategieën en onze unieke plek daarin in te nemen, kunnen we grote vrede vinden. We weten uit Filippenzen 4 vers 27 dat de vrede van God alle verstand te boven gaat. We hebben in het vorige deel gesproken over de beperkingen van kennis met ons hoofd en dat inzicht dieper gaat, geestelijk is en vooral te maken heeft met de ogen van ons hart. Maar ook inzicht alleen is niet genoeg. Als inzicht niet leidt tot wijsheid die we nodig hebben om de juiste dingen op de juiste tijd en op de juiste manier te doen, dan helpt het ons niet om vrucht te dragen. Als we echter alle ruimte geven aan de geest van wijsheid en aan de geest van verstand, Jesaja 11 vers 2, dan kunnen we zien wat hij wil doen en zullen we hem alle ruimte geven om juist in deze tijd zijn lichaam op te bouwen, waar ook wij onderdeel van mogen uitmaken. Samen zien. In dit deel zullen we de verschillende aspecten binnen de profetische bediening belichten die ons kunnen helpen om de stap te maken van kennis naar inzicht, van inzicht naar een complete inzicht en van daaruit naar wijsheid. In het vorige deel hebben we, in de paragraaf Dimensies van Profetie, al kort aangehaald en onderbouwd dat de profetische bediening verschillende onderdelen kent, die samen moeten komen om de bediening als geheel correct te laten functioneren. In dit opzicht is het interessant wat Paulus schrijft, voorafgaand aan de bovengenoemde tekst uit 1 Korintiërs 14. In vers 29 lezen we: wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. Hieruit kunnen we diverse conclusies trekken. Profetie is zo'n wezenlijk onderdeel van het functioneren van de gemeente, dat er zelfs beleid nodig is om dit in goede banen te leiden. Profetie was zo overvloedig in de gemeente in Korinthe, dat het voorkwam dat er gelijktijdig meer dan drie personen een profetisch woord te delen hadden. Profetie hoort een samenwerkingsverband te zijn, waarbij sommigen profetische woorden delen en anderen deze juist weer beoordelen. Verder lezen we in vers 31: profetie is gegeven opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met opwekking is parakaleo. Dit woord is verwant aan de functie van de Heilige Geest, die, zoals we eerder bespraken, in Johannes 15 vers 26 ook de parakletos of advocaat wordt genoemd. Profetie is een werking van de Heilige Geest om gelovigen zijn oordeel, oftewel zijn uitgesproken kijk op iets, te geven, dat standhoudt in de rechtbank van de Almachtige. Als we zijn oordeel dus belangrijk vinden, dan mogen we de Heilige Geest hierom vragen en dienen wij ruimte te maken voor profetie, zodat hij ons dit bekend kan maken. Blijven zoeken. We hebben reeds besproken dat zij die kennis hebben, vaak ten prooi vallen aan de verleiding om het belang van inzicht te onderschatten en te weinig ruimte te geven aan hen die daadwerkelijk inzicht hebben. Op dezelfde wijze kunnen zij die inzicht hebben, ten prooi vallen aan de verleiding om niet goed te luisteren naar hen die niet hetzelfde inzicht hebben, maar wel een ander inzicht. Een van de grootste gevaren van inzicht, in combinatie met het bewustzijn dat anderen dit inzicht niet hebben, is dat het hoogmoedig kan maken en aan degene die dit inzicht heeft, het idee van superioriteit kan geven. Mensen vergeten daardoor het beperkte van hun eigen zicht en verliezen een bewustzijn van het inzicht dat ze niet hebben. Dit laatste bewustzijn is uiteraard niet vanzelfsprekend, aangezien het moeilijk is om te zien wat je niet ziet. Toch is het essentieel dat we ons blijven realiseren dat ons zicht, ook als dat in bepaalde opzichten meer is dan dat van anderen, altijd incompleet is. Als we de evangeliën lezen, dan kunnen we zien dat de Heer Jezus niet of nooit problemen had met mensen die blind waren, maar wel problemen had met mensen die dachten dat ze meer inzicht hadden dan ze daadwerkelijk hadden. We zijn allemaal blind voor datgene wat we niet zien. Alleen de Almachtige heeft waarachtig en volmaakt inzicht, en zolang Hij ons niet laat weten dat ons inzicht volkomen is, kunnen we ons beter blijven openstellen voor meer inzicht. Inzicht is genade, en genade is een goddelijk geschenk aan een nederig hart, Jacobus 4 vers 6. Laten we niet vergeten dat koning Salomo, voorafgaand aan het ontvangen van een uitzonderlijke zalving van inzicht en wijsheid, zich diep bewust was van zijn onvermogen en zijn behoefte aan een onderscheidend hart. In 1 Koningen 3 vers 7 tot 10 lezen we hoe hij zich zowel bewust was van de uitdagingen die hoorden bij zijn positie, als bewust was van zijn gebrek aan natuurlijke vermogens om aan deze uitdaging het hoofd te bieden. Deze nederigheid en dit bewustzijn van hetgeen hij niet zag en niet kon, waren juist wat hem ontvankelijk maakte voor de genade van God, en deze ontving hij dan ook overvloedig, want zijn verzoek was goed in de ogen van de Heere. Evenwichtig zien. Ook inzicht zelf heeft veel dimensies, en hoewel we natuurlijk niet kunnen zeggen hoeveel er exact zijn, we zijn immers altijd blind voor hetgeen we niet zien, kunnen we wel zeggen dat het er minimaal 3 zijn. Inzicht in wat er nu gebeurt in de wereld en met name hoe deze gebeurtenissen ons beïnvloeden of bedreigen. Inzicht in waar we staan in Gods plan met deze wereld en in wat Hij juist in deze tijd wil doen. En ten derde, inzicht in wat onze plek en onze opdracht is in Zijn plan en met wie we ons mogen verbinden om invulling te geven aan onze opdracht in dienstbaarheid aan anderen. Om de profetische bediening correct te laten functioneren, hebben we een evenwichtig inzicht nodig in al deze 3 dimensies. Zelfs als we dit completere inzicht ontvangen, kan dit ook nog eens nutteloos zijn, als we niet vervolgens de wijsheid najagen om op de juiste wijze onze opdracht in Gods plan te vervullen. De lat ligt dus hoog. Heerlijkheid in evenwicht. Om de diverse dimensies van inzicht en balans te krijgen, hebben we vooral nederigheid nodig. Wat zich concreet moet vertalen in een diep bewustzijn dat met hetgeen we zien, we nog altijd slechts een gedeelte zien. Dat is helemaal niet erg, want dit is al bevestigd in 1 Korintiërs 13 vers 9 en moet zo zijn. De Almachtige houdt namelijk van eenheid en samenwerking. Hij wil dat we juist vanuit de nederigheid, die hoort bij een bewustzijn van beperkt inzicht, de samenwerking zoeken met andere zieners en profeten, die andere kostbare puzzelstukjes hebben gekregen van hetgeen God ziet en wil doen in deze tijd. Het vinden van een volmaakt evenwicht tussen de 3 genoemde dimensies vereist grote zorgvuldigheid en daarom nederigheid en wijsheid. Een volmaakt evenwicht in 3 dimensies wordt gesymboliseerd door een kubus, want bij een kubus zijn alle 3 dimensies precies even lang. Het bijzondere is dat de kubus als volmaakt evenwicht ook de vorm was van zowel het heilige der heiligen van de tabernakel als van het heilige der heiligen van de tempel van Salomo, 1 Koningen 6 vers 20, en ook nog eens van het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21 vers 26. Een volmaakt evenwicht vraagt grote zorgvuldigheid en een constant onderzoeken of alle 3 dimensies wel voldoende aandacht krijgen. Als we hier echter in slagen, dan creëren we een geestelijke 3-dimensionale ruimte voor God om in heerlijkheid onder ons te wonen en ons de weg te wijzen. herstel van evenwicht. Bij het woord profetie denken velen vooral aan het ontvangen en delen van openbaringen die rechtstreeks van God komen in de vormen van dromen, visioenen of zelfs zinsverrukkingen, bijvoorbeeld zoals beschreven in Handelingen 5 vers 11. Dit zijn zonder meer geweldige manieren waardoorheen de Heilige Geest kan werken, en op basis van Handelingen 2 vers 17 weten we dat dit geschenk door de Heilige Geest toebedeeld kan worden aan gelovigen ongeacht leeftijd, geslacht of maatschappelijke status. Na een eeuwenlange en extreme droogte in termen van werking van de Heilige Geest, wilden vele gelovigen in de vorige eeuw zich niet meer laten belemmeren in hun wandel met God door onbijbelse leerstellingen over wat de Heilige Geest vandaag de dag kan en wil doen. Velen hebben hun zoektocht beantwoord gezien en het wonder van de doop met de Heilige Geest mogen meemaken, hetgeen gepaard kan gaan met bovennatuurlijke ervaringen. De honger naar het bovennatuurlijke die hieraan ten grondslag lag, was misschien gerechtvaardigd, maar daardoor is er een enigszins onevenwichtige kijk ontstaan op de profetische bediening, waarbij de nadruk te veel is komen te liggen op deze bovennatuurlijke ervaringen. De aspecten die ondergesneeuwd zijn, hebben we juist in deze tijd ook hard nodig. Zoals we besproken hebben, is de primaire taak van profeten het brengen van verborgen waarheid, Gods perspectief, waar dat nodig is. Hoewel deze waarheid wel degelijk via bovennatuurlijke ervaringen tot ons kan komen, is dat niet de enige manier. Er zijn ook minder spectaculaire manieren waarop waarheid onderscheiden kan worden, die eveneens onmisbaar zijn. Profeten worden ook wel zieners genoemd, 1 Samuel 9 vers 9. Hun bediening begint namelijk bij het zien van wat anderen niet zien, om dit te kunnen delen met die anderen tot hun bescherming en opbouw. Een lichaam heeft ook aparte onderdelen die belast zijn met het zien, namelijk de ogen. Verder zicht. De profetische bediening wordt ook wel geassocieerd met die van wachten. In Ezechiël 3 vers 17 lezen we dat deze bijzondere profeet door God als wachter werd aangesteld. Wachters werden vaak op de muren geplaatst, Jesaja 62 vers 6, zodat ze naar buiten konden kijken en verder weg dan anderen. Zo konden ze onheil in de vorm van naderende vijanden op tijd signaleren en doorgeven aan de mensen in de stad. Ook in onze tijd zijn er velen die verder kijken dan anderen en ontwikkelingen en trends in de wereld bestuderen en analyseren. Veel van de profetieën in het Bijbelboek Daniël hebben betrekking op ontwikkelingen in de machtsverhouding op deze wereld. En ook de Heer Jezus noemt in Matteüs 24 diverse trends in de wereld die als tekenen van zijn naderende wederkomst waarneembaar zouden zijn. De komst van de antichrist is zelfs sterk geassocieerd met politieke verwikkelingen, Daniël 9 vers 27, en een helder zicht op wat zich afspeelt in de wereld is dus belangrijk. Dieper zicht. Zien wat anderen niet zien, kan ook het vermogen zijn om in de ontwikkeling op het wereldtoneel de werkzame geesten te onderscheiden. 1 Korintiërs 12 vers 10. Daniël 10 vers 13 geeft ons hier een klein inkijkje in. En Efeziërs 6 is hier zelfs heel expliciet over en maakt duidelijk dat we ons in feite altijd bevinden in een geestelijke oorlog. Dit niveau van onderscheidingsvermogen is cruciaal voor de strijd, want een van de voorwaarden voor succesvolle oorlogvoering is inzicht in wie de vijand is en waar deze zich bevindt. Een van de meest rampzalige problemen onder gelovigen in de hedendaagse crisis is dat er nog altijd grote verwarring is over wie onze werkelijke vijand is. Sommigen denken nog altijd dat dit een virus is. Anderen, wij ook, denken dat het grootste gevaar de machthebbers van deze aarde zijn, die deze crisis lijken te hebben gefabriceerd of toch op zijn minst zo lang mogelijk in stand houden om de mensheid te kunnen onderwerpen aan hun macht. Anderen denken dan vervolgens weer dat de werkelijke vijanden degene zijn die medegelovigen en landgenoten willen wakker schudden om niet te buigen voor het satanische systeem dat voor onze ogen uitgerold wordt. Historisch zicht. Na zijn lange leven, waarin koning Salomo zo'n beetje alles bestudeerd leek te hebben wat er maar te bestuderen was, wist hij één ding absoluut zeker. Er is niets nieuws onder de zon. Prediker 1 vers 9. Dit impliceert dat we veel kunnen leren uit ervaringen uit het verleden, omdat veel nieuwe ontwikkelingen op een dieper niveau helemaal niet nieuw zijn. Inzicht en wijsheid zijn uitermate waardevol, en een van de manieren om deze te vinden is om ze met grote intensiteit te zoeken. Door de geschiedenis te bestuderen is het mogelijk om patronen te gaan herkennen in gebeurtenissen en op basis hiervan te ontdekken dat er altijd gelijkenissen zijn tussen op het eerste oog verschillende gebeurtenissen. Door patronen te herkennen, bijvoorbeeld doorheen de geschiedenis, kunnen we leren van fouten die in het verleden gemaakt zijn, maar ook van oplossingen die in het verleden gewerkt hebben. Veel van de achterliggende patronen die zichtbaar waren tijdens de verduistering voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, zijn ook nu weer herkenbaar. Zij die de geschiedenis kennen en de parallellen herkennen, hebben kostbaar inzicht dat kan helpen om rampspoed af te wenden. Zij die kennis en inzicht in de geschiedenis niet op waarde weten te schatten, zijn vooral druk bezig om een herhaling van vroegere rampspoed mede mogelijk te maken. Hoge zicht. De bediening van wachters die verder kunnen kijken of geesten kunnen onderscheiden, is incompleet wanneer dit zicht niet onderworpen is aan de leiding van de Heilige Geest, die de Geest der waarheid is. Machthebbers die duistere plannen hebben, zijn er altijd. Maar dat wil niet zeggen dat de wachters op elk moment de alarmbellen moeten luiden. In het Oude Testament waren de Filistijnen er ook bijna altijd. Maar ze waren niet altijd een direct gevaar voor het volk van God. Eigenlijk waren ze dat vooral in tijden van oordeel. Daarom is het van groot belang dat de inzichten van wachters gezuiverd worden door een leven van gebed en verbondenheid met het hoofd zelf, de Heer Jezus. Als wachters op eigen inzicht gaan waarschuwen, verstoren ze onnodig de gezonde werking van zijn lichaam en maken ze het gehoor van de gemeente verdoofd voor de functie van wachters. Zoals we in Ezechiël 3 vers 17 lezen, mocht Ezechiël alleen doorgeven wat God wilde zeggen. Zo horen wachters door hun verbondenheid met de Heer Jezus te weten wanneer niet en wanneer wel alarm te slaan. Wijsheid. Naast dat koning Salomo zeker wist dat er niets nieuws onder de zon is, wist hij ook dat er weinig absolute formules zijn die altijd werken. Voor alles is namelijk een tijd. Prediker 3. Deze ontdekking kan op het eerste gezicht deprimerend lijken, maar geeft ons ten diepste het inzicht dat we in continue afhankelijkheid van de Heilige Geest moeten leven om de tijden van God te kennen. In 1 Kronieken 12 vers 32 lezen we dat de zonen van Issachar inzicht hadden in de tijd en dat dit inzicht van deze ene stam van belang was voor het gehele volk. De Issacharieten, die de juiste tijden kennen, zodat zij wisten wat Israël doen moest. Het is dus essentieel dat we uiteindelijk, met al het inzicht dat we hebben verzameld door te blijven zoeken, vooral zoeken naar de tijden, omdat we daaruit kunnen afleiden wat we moeten doen. Weten wat we wanneer moeten doen, is de basis waarop we kunnen wandelen in wijsheid. En als we vanuit een evenwichtig inzicht de tijden kennen en wandelen in wijsheid, dan creëren we een plaats voor de heerlijkheid van God, en zal de wereld ook aan ons kunnen zien dat Hij alleen de levende God is en Zijn Zoon, Koning in eeuwigheid. Operatie Leeuw van Juda.